Radio 1.
De bende van Annemie.
Weet u nu wie mijn nieuwsgast is vanmorgen? Het is precies 5 jaar geleden. Sven Pichal.
Ja, zo nostalgisch hier allemaal. Ja. Goedemorgen. Dat gaat hem niet.
Het is dezelfde studio als toen.
Ja, ik herken het.
Dezelfde plaatsen, ja? Dezelfde hoofdtelefoons, ja. Dezelfde Sven Pichal.
Ik heb zin om het nog eens te jingelen zo meteen.
Ja, je hebt het al zo druk. Dat is fijn dat je nieuwsgast wil zijn.
Ja, heel graag.
Je komt net van jouw programma op Radio 2.
Ja.
De inspecteur.
Inspecteur, elke dag tussen 8 en 9 op Radio 2.
Weer vroeg opstaan, ben je nog niet beu?
Nee, ben het nog niet beu. Het gaat precies ook beter dat opstaan dan in de tijden van Radio 1. En dat heeft niets met jou te maken, Annemie, denk ik. Het heeft meer te maken, denk ik, met toen ik hier bij Radio 2 zat een aantal jaren geleden, had ik ook nog een heel druk sociaal leven. En ik had het gevoel dat ik de wereld miste als ik zou gaan slapen s'avonds. En dat, ik ben dan toch een klein beetje ouder geworden misschien intussen. En dat gevoel heb ik minder. Dus
oud,
ik ga nu op tijd slapen en ik sta met gemak op. En ik ben ook blij dat ik 's morgens zo de dag op die manier kan beginnen.
Ja, wij moeten elkaar af en toe wel eens voorbij steken op de snelweg.
Ja, dat is waar.
Hier, want ik sta ook vroeg op, ik kom ook vroeg werken. Goed, je hebt nog een andere baan ook, ja, op de VRT. Je combineert er twee. Je werkt voor Volt,
ja,
toch ook?
Ja, en het journaal nu af en toe. Ik werk eigenlijk voor Volt, maar Volt is niet het hele jaar op televisie, dus dan doe ik af en toe een journaaldienst ertussendoor. Ja, zo allerlei verschillende jobs vind ik ook wel plezant om te doen.
Ik ken jou een beetje, of een beetje goed. Toch heel benieuwd wat jij het nieuws hebt gehaald.
Twee dingen.
Ja, begin met het eerste.
Ja? Het eerste is iets heel persoonlijks. Morgen vroeg ga ik niet op de radio zijn, want ik heb een dagje vrijgenomen om op een autismecongres te gaan praten. En dat is de allereerste keer dat ik dat doe. En dat is eigenlijk op vraag van een van mijn vele broers. Ik heb er 6. en een van mijn broers is gespecialiseerd in autisme. Heeft aan de Universiteit van Gent orthopedagogiek gestudeerd. En is nu een Italiaan eigenlijk. Heeft een Italiaanse vrouw en is in Italië een van de autisme-specialisten.
Dus hij reist daar het land waar jij vroeger ook wel eens over vertelde. Hè?
Ja, en morgen ga ik met die broer praten op een autismecongres hier in België over hoe het is. Dus hij misschien meer ook vanuit de theoretische kant, ook als ervaringsdeskundige, hoe het is om een broer te hebben die autistisch is. Dus wij vertellen dan ook een beetje het verhaal vanaf Ben in ons gezin, dat het duidelijk was dat hij autistisch was. We hebben ook nog iemand anders heel dicht bij ons die een vorm van autisme heeft. En het zijn eigenlijk die twee verhalen, die ervaringen die we dan gaan delen met een hele grote groep hulpverleners die in Malle vandaag en morgen samenkomen.
Ja, in service heet dat congres. Ik heb erover gelezen in de krant. Hè. Dat heb je uit de krant gehaald. Is het ook omdat autisme, het is een groot woord, één woord voor heel veel verschillende vormen. Hè. Dat kan in verschillende vormen opduiken.
Ik denk, misschien overdrijf ik en misschien stoot ik een aantal mensen voor het hoofd, maar ik denk dat autisme de breedste en de ingewikkeldste handicap is die er bestaat, omdat die in heel veel verschillende vormen voorkomt. Er zijn ook heel veel mensen, wellicht hier op de VRT, collega's van ons, die een vorm van autisme hebben en die dat misschien soms nog niet altijd weten of dat wel weten, maar dat ook voor zich houden. Maar het kan ook echt gecombineerd voorkomen, zoals dat bij mijn broer Ben is. Die is ook nog doof. Dus het komt ook vaak met andere handicaps samen. En dat maakt ook dat de aanpak van hoe je het leven voor die mensen misschien wat makkelijker kan maken, heel erg verschilt.
Ja, want als je nu zegt, er zijn misschien collega's die dat ook, die een vorm van autisme hebben, voor hen is dat geen probleem, want die functioneren.
Het hoeft geen probleem te zijn. En vaak zijn mensen met autisme, ze zijn het ook al vanaf kinds af aan, dus hebben zich ook gewoon aangepast. Er is heel vaak imitatiegedrag, soms onbewust. Hè. Ze gaan de samenleving volgen zoals het moet, omdat ze vinden zich wel een weg.
Dus jouw broer heeft misschien kunnen zien hoe jij dat deed, het leven doorkomen, en kopieert dat gewoon. Leert op welke momenten hij hoe moet reageren.
En dat is misschien voor de andere persoon in onze familie die autisme heeft. Die heeft een gewone job, die heeft een huis, die heeft zijn vriendenkring. Bij hem zie je dat heel erg. Hij gaat heel erg kopiëren. Hij gaat ook sociaal aanvaarde dingen doen of zo. Als er een grapje wordt verteld, ook al snapt hij het niet, hij zal mee lachen. Hij zal soms ook een woordgrapje proberen te maken. Ook al heeft dat niet altijd helemaal begrepen hoe dat dan moet. Waardoor het dan wel wat soms misschien voor anderen knullig kan overkomen. Maar dat is wat mensen met autisme soms ook gaan doen. Gewoon imiteren en meelopen. Omdat het ook niet anders kan. Je moet mee in het systeem.
Ja, en voor wie is het moeilijker? Want jij kan vergelijken met iemand in de familie of in jouw vriendenkring die er aan leidt, maar aan een andere vorm dan jouw broer. Voor wie is het moeilijk? Voor degene bij wie het erkend wordt of voor degene die het moet verstoppen de hele tijd? Of probeert te verstoppen, toch?
Ik denk dat het toch het moeilijkste moet zijn voor de persoon die het niet kan vertellen of zo aan zijn omgeving. Omdat mensen toch altijd wel iets gaan merken van, op zijn minst word je de vreemde vogel op het werk. Jij bent de man die heel vaak alles in dezelfde richting wil gaan doen, of jij bent degene die niet zomaar kan lachen met elke grap, of ja, vanaf je een klein beetje uit de toon valt, dan word je al snel in een hoekje geplaatst en ben je, of word je niet altijd meer uitgenodigd, of ben jij misschien degene die gepest zal worden op het werk, sneller dan een ander.
Ja, je kan het niet zeggen, nee. Wat er scheelt. Ja, dat is niet simpel. En waarom gaan jullie aan hulpverleners vertellen? Want je zou toch denken, hulpverleners kennen het fenomeen en
ja,
weten...
Ja, en het is fantastisch dat ze er zijn. Hè? Dat er mensen willen zijn die hun beroep daaraan willen opofferen en vaak niet de meest geweldige lonen hebben in ons land. Als je opvoeder bent in een daginstelling of in een internaat waar je dan ook 's nachts shiften moet doen, waar je vaak alleen staat met 7 of 8 mensen met autisme, die dan elk een ander aanpak hebben. Waarom we het doen is omdat ze toch te vragen om af en toe van de theorie af te stappen. Ik herinner me een hulpverlener die onlangs kritiek had in de media op een van de deelnemers van Boer Zoekt Vrouw. Een moeder die haar autiste zoon meenam in dat programma en zei van ja, dat mag je niet doen. Plots die jongen confronteren met cameraploegen en op een boerderij voor Boer Zoekt Vrouw in een heel andere context, want die mensen hebben structuur nodig. Ja, dat is een volledig foute aanpak. Ik heb ook twee mensen met autisme in mijn omgeving. Die vinden het even fantastisch om de wereld mee te ontdekken. Die kan je ook. Mijn broer Ben is meegeweest naar Denemarken. Ik heb die voor het eerst meegenomen naar een museum. Die heeft daar ongelooflijk van genoten. Die vindt dat fantastisch om nieuwe plekken te ontdekken waar hij nog nooit geweest is. Je kan die daar zelfs voor een beetje vrij laten, want we zaten er op een onbekende camping. Na een paar uur loopt hij daar alleen rond, die moet ik er niet de hele tijd achter.
Nee, dus je kan de theorie ook een beetje te veel toepassen.
Ja, en elke keer op ieder... En uiteraard, je moet hen wel vertellen van, kom, we gaan een week naar Denemarken en die dag gaan we naar Kopenhagen en dan gaan we nog 2 dagen naar Aarhus en dan gaan we nog misschien een dagje naar Legoland. Dat hij dat ongeveer in grote lijnen weet, maar je moet niet elk uur en elke minuut en elke keer een schemaatje en als je dan eens een keer toevallig een museum binnenvalt zonder dat hij dat voorspeld had, ja, dat kan al. En dat vind je ook fantastisch.
Ja, ik denk dat jouw verhaal morgen op dat congres bijzonder waardevol zal zijn, Sven.
Ik denk het ook. En ik vind het ook wel fijn om met mijn andere broer te doen, die dan helemaal gespecialiseerd is. Ja. Die zal mij misschien ook af en toe wel wat kunnen verbeteren. Want ik ben echt alleen maar ervaringsdeskundige. En hij weet het ook nog van veel meer mensen.
Hij is deskundige. Met 2 broers over broer 3.
Ja.
Ze heten allemaal Pichal. Ja. Zometeen nog meer. Wij maar kletsen en kletsen, zodat we niks hebben gehoord van Fatboy Slim en Praise You. Maar mijn nieuwsman is dan ook Sven Pichal, mijn goede oude collega, die ik af en toe nog wel eens zie. Hè?
Ja, in de wandelgangen
van de VRT, maar nooit lang genoeg om bij te babbelen.
Nee.
Dus we moeten dat op de radio doen. Sven, jij hebt de zaken uit het nieuws gehad waar je een persoonlijk verhaal bij hebt. Daarnet een autismecongres vandaag en morgen in Malle. En wat nog meer?
Wel, de situatie rond de pleegzorg, zo'n dikke halve maand denk ik ondertussen geleden op de kaart gezet door Panorama, de collega's hier bij de nieuwsdienst.
Dat er veel pleegkindjes wachten op pleegouders die er niet zijn, hè? Daar ging dat over.
Dat klopt. En sindsdien zijn er ook heel veel mensen die daar toch door geraakt zijn, omdat inderdaad 400 kinderen geen plaats vinden. Ja, dat is eigenlijk een enorm aantal.
Ja, dat zijn kindjes die in, of kinderen, het kunnen ook grote kinderen zijn, die in noodsituaties zitten of die om een reden niet thuis kunnen blijven.
En dat kan allerlei redenen zijn. Ja. In een eenoudergezin waar de moeder misschien naar de gevangenis moet een periode of heel ernstig ziek is en eigenlijk niet voor de kinderen kan zorgen. Of ja, er zijn allerlei denkbare situaties waarin het soms tijdelijk is of soms voor een langere tijd. En dat is natuurlijk niet altijd helemaal van in het begin duidelijk.
Dat zijn ook niet altijd probleemkindjes, hè? Die hebben niet
zeker
altijd...
Zeker niet, nee.
Ja, en wat is jouw... Er zijn nu wetsvoorstellen klaar, hè, van de meerderheidspartijen allemaal zeker, om het statuut van pleegouders een beetje te verbeteren. Het gaat over contact dat moet kunnen blijven gehouden worden, ook als de kindjes terug naar huis zijn bijvoorbeeld. Dat soort zaken zijn noodzakelijk, vind je?
Ja, het gaat ook over beslissingen die genomen worden. Ligt dat toch nog bij de natuurlijke ouders? En dat gaat soms over heel kleine dingen. Gaat over de kapper bijvoorbeeld, hè, hoe het haar van het kind mag geknipt worden. Hè. Daarvoor moeten de pleegouders altijd de toestemming hebben van de natuurlijke ouders. En dat zijn dan soms van die hele kleine akkefietjes waar dan toch discussie over kan ontstaan.
En dat moet wat makkelijker, want mensen haken daarop af, op dat soort dingen.
Ik denk het wel. En ik denk ook, bijvoorbeeld, er is een adoptie. Mensen die adoptie kiezen, die krijgen wel wat adoptieverlof, waardoor ze ook wel in hun gezin even kunnen nakijken. Voor pleegouders is dat bijna onbestaande. Dat zijn van die kleine dingetjes. Kleine wetten kunnen dat eigenlijk veranderen, waardoor misschien ook nog iets meer mensen gaan denken, laat ons dat toch ook maar eens proberen. Want ik denk dat heel veel mensen daar wel zin in hebben, omdat pleegzorg ook op heel veel verschillende manieren kan. Dat kan soms ook enkel in weekends of eens een keer twee weken. Waardoor je misschien denkt van ja, laat ons dat maar eens doen. In plaats van te storten voor het Rode Kruis dit jaar, laat ons eens een pleegkind proberen te helpen.
En wat is jouw persoonlijke verhaal?
Wel, het persoonlijke verhaal is, wat ik er vreemd aan vind, is wij zijn, mijn man en ik, sinds de zomer ook begonnen aan zo'n traject van om pleegouder te kunnen zijn. Ik zeg dat met zeer bescheiden, want ik weet ook nog niet of het iets zal zijn wat me zal bevallen of ons zal bevallen, of het ook wel past in onze hectische levens die we allebei hebben. Maar en het is ook vooral mijn man, denk ik, die me daar nu heeft ingetrokken van laat ons dat doen. Dus ik denk dat ik nog meer twijfel heb. Maar dan kwam ook plots midden in dat traject die reportage van Panorama, waardoor ik nu ook wel